Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Niet lang geleden namen we 3 songs op met Blauwtsoen, die langskwam tijdens de Nooit meer slapen muzieksessie in Amsterdam in een platenwinkel. Het resultaat hoort u straks na 1. Vloeistof, damp en ijs. Esther Kokmeijer maakte een expositie over de 3 toestanden van water. Een expositie die gaat over landschap, klimaat en hoe de mens probeert de omgeving te beïnvloeden. Alfred Schaffer beschouwt de dag vanuit Stellenbosch, Zuid-Afrika, waar het nu winter is. En komend uur praat ik met Eli den Boer. 5 voorstellingen, eigenlijk 6, eentje voor kinderen, maakte hij over zijn familie en over zijn relatie met zijn geboorteland Israël. Het is zijn moederland, maar hij verhuisde al piepjong naar Nederland. Maar Israël wilde maar niet gewoon een vakantieland worden. Al was het maar omdat kennelijk je met een Joodse achtergrond haast automatisch het debat over de wereldpolitiek in wordt geduwd. Na al die voorstellingen was het wel mooi geweest, maar er is wel nog een boek over de familie. Het beloofde feest. En daarin vertelt Eli, opgetekend door Jurjen Sietsma, over de scheuren die in zijn familie zijn ontstaan, mede door de geschiedenis van het land. Ook maakte hij afgelopen jaar een serie, Wijksafari AZC, samen met Adelheid Rozen, waarbij theater werd gemaakt in een asielzoekerscentrum samen met bewoners en oud-bewoners van het centrum. En dat gebeurde deels door op een brommer en in een stadsbus door de wijk te rijden en het verhaal te ondervinden. Eli den Boer werd geboren in 1986 in Jeruzalem. Zijn moeder is Israëlisch en zijn vader is Nederlands. Eli, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Wat was eigenlijk het moment in jouw leven dat je realiseerde dat geboren zijn in Israël toch ook meer betekenis heeft dan dat het gewoon een exotisch geboorteland is? Dat het politiek ook iets betekent of dat het iets uitmaakt voor je identiteit?
Dat ik me daar echt bewust van werd, is denk ik zo rond mijn 18e. Daar schrijf je ook over in het boek. Het moment dat ik, net als iedere andere Israëlische jongen met of meisje met een paspoort, wordt opgeroepen voor het leger. En ik, die in Nederland woonde, was voor mij, het was helemaal niet een vraag of ik daar wel of niet het leger in zou gaan. Voor mij was het gewoon simpel. Mijn leven speelt zich af in Nederland. En ik wilde gaan studeren naar de toneelschool. En toen had ik een gesprek met mijn familie. Niet met mijn ouders voor de helderheid, maar met een ander deel van de familie. De vraag, Eli, wanneer ga jij het leger in? En dat ik zei, ja, ik ga dat niet doen. En helemaal niet beseffend wat ik daarmee liet rollen. En ja, voor hen was dat een enorm complex iets. Want voor hen ging dat over een vorm van landverraad. Dat je niet in dienst gaat.
Een soort deserteur was je voor hun.
Ja, en dat heeft toen tot een hele pijnlijke en moeilijke breuk geleid tussen mij en mijn familie en ergens daarmee ook tussen mij en Israël. Voor mij was dat land tot op dat moment eigenlijk, misschien wel stiekem een vakantieland. En vanaf dat moment werd ik me steeds bewuster, ook wel in de jaren daarvoor hoor, van de politiek. Maar daar was wel een soort van kentering. En eigenlijk kwam ik er weer jaren later, namelijk vrij recent, kwam ik erachter dat het voor hun misschien niet eens zozeer politiek was, als wel zoiets als de bakkerszoon die de bakkerswinkel niet overneemt. Iedereen in Israël gaat het leger in, dus dat zou ik ook doen. En je doet dat niet. Niet. Dus dat is hetzelfde als dat de bakkerszoon op een ochtend tegen zijn vader zegt, ik ga de winkel niet overnemen, pa. Dat is een shock. Voor de familie. Dus het bleek uiteindelijk ook minder politiek nog te zijn dan ik dacht. Het was gewoon vooral een grote shock. En daarmee voor hen een breuk. Tussen mij en hen, maar ook voor mij een breuk.
Maar iets heel persoonlijks was het ook meteen. Niet ja. Het leger ingaan was niet een pragmatische keuze. Van nou, ik wil andere dingen doen en zo leuk is het allemaal niet. Het was echt een persoonlijk verraad.
Ja, misschien omdat het leven hier in Nederland wat onschuldiger is en je dat niet helemaal kan uitleggen. Zij zaten op dat moment in de nadagen van de Tweede Intifada, waarbij mijn familie dat ook de stress en de angst dagelijks aan de lijve ervoeren. Wat dat betekent om bedreigd te worden. Dat ken ik, godzijdank niet. Dus ik kon hen niet invoelen, maar zij konden ook niet invoelen dat het voor mij, ja, studeren, uitgaan, naar festivals, dat wat ik op dat moment wilde doen toen ik 18 was, dat voor mij veel belangrijker was dan een land dienen. Snap je? En dus voor mij was het helemaal geen vraag.
Je hebt de envelop niet eens opengemaakt.
Nee, nou ja, dat is. Nee, klopt, ja. Ik raakte vooral heel erg in paniek van het bericht van je moet het leger in. Want iedereen krijgt die en ik kreeg ze ook dat bericht. Maar toen bleek ik gelukkig heel simpel met een handtekening van de directeur van mijn toenmalige middelbare school. Dat ik in Nederland op een school zit. Dat was genoeg voor de Israëlische ambassade om mij de papieren te geven. Je hoeft het leger niet in. Dus vanaf dat moment moest ik die papieren gewoon bij me dragen als ik naar Israël ging. En dan zou ik ook nooit opgeroepen worden. Maar in mijn fantasie, de eerste keer dat ik naar Israël ging, nadat ik dat had getekend, zou ik bij de douane er niet doorheen komen en zouden ze me ook allemaal
in een uniform hijsen naar het eerste de beste checkpoint zetten, precies. En je daar met een geweer uren in bloedhete condities met veel zand om je heen laten staren naar een weg waar nooit iemand overheen rijdt.
Ja, dat is allemaal gebeurd. Nee, godzijdank niet. Nee, zo werkt het ook niet.
Jouw familie, je beschrijft in die voorstelling en ook in het boek de hele geschiedenis. Dat is meteen ook de geschiedenis van dat land. Het is de geschiedenis van een familie, maar het is de geschiedenis van het land, de totstandkoming. De geschiedenis van jouw oma, die uit Oost-Europa is weggekomen. Die de oorlog heeft overleefd met heel veel problemen. Maar het is ook een geschiedenis van een familie die elk op hun eigen manier proberen elkaar ergens bij te betrekken. Die eigenlijk aan elkaar hangen en trekken en proberen elkaar van koers te doen wijzigen.
Ja, dat zeg je mooi.
Niemand laat elkaar ongemoeid.
Nee, ik denk dat er een enorme drang is, terwijl je dit zo zegt, denk ik, aan verbondenheid aan elkaar. En dat die drang misschien vanuit een eigen perspectief zo noodzakelijk en zo groot is dat mensen op dat moment misschien wel in een overdrive komen in wat ze willen bereiken. En daarin zit dan denk ik heel veel tragiek. In de wil om de ander dichtbij je te hebben, sla je misschien de ander ook wel om de oren en van je af. Maar er is een hele grote wens om samenhorigheid te creëren. Maar als er zoveel breuken liggen door een oorlog, door oneenigheid, door een scheiding, door het niet eens zijn met elkaar over de politiek, dan wordt het heel complex om elkaar nog te kunnen zien. Terwijl misschien wil iedereen heel graag juist verbonden zijn.
Maar die familie, de barsten worden steeds zichtbaarder. De haarscheurtjes werden barsten en daarna gewoon grote gaten en daarna scherven wellicht ook wel. Het begint met jouw oma, het verhaal. Want zij kwam uit Litouwen. Hoe is zij in Israël terechtgekomen?
Zij is in 1943, toen als 16-jarig meisje, nadat er een hele grote executie heeft plaatsgevonden in het Negende Fort, zoals dat heette, waarbij 20.000 Joden werden geëxecuteerd, is zij op de vlucht geslagen met haar ouders.
Ze heeft de knaller gehoord.
Ja, ze zijn dat echt ternauwernood, zijn ze dat weten ontsnappen, omdat haar vader die werkte bij de Joodse Raad, wat dan weer een soort van tussenpersoon was, of tussen organisatie, tussen de nazi's en de Joden in het ghetto. En daarmee kon hij ze overtuigen van dit is een vergissing, jullie moeten ons niet hebben, mij en mijn gezin. En toen hebben ze eigenlijk, omdat dat voelde, dit gaat misschien nog een keer gebeuren. Toen hebben ze direct een poging gewaagd om een ontsnapping op sleeptouw te zetten. En daar is mijn oma als 16-jarige een van de drijvende krachten in geweest. Mijn oma had sowieso altijd hele bijzondere en stille vormen van protest. Namelijk wel goed gekleed gaan. De ster dubbel vouwen. De gele ster die ze moesten dragen. Die niet open gevouwen op je borst, maar dubbel gevouwen. Ze wilde die vernedering niet. Dat waren haar stille protesten. Maar nu moest er een nog stille protest plaatsvinden. Namelijk niemand mocht doorhebben dat ze zouden ontsnappen. En ze hebben een hele ontsnapping in touw gezet. En die heeft ervoor gezorgd dat ze uiteindelijk in de bossen van Litouwen belanden. En daar nog tot het einde van de oorlog ondergedoken hebben gezeten op verschillende plekken. Waar ze nog zeer onveilig zijn geweest. Ook nog een keer bijna zijn verraden. En uiteindelijk toen de Russen kwamen terug naar Kovno gegaan, waar ze vandaan kwam. Maar de Russen, dat waren ook in die tijd niet de grootste vrienden van de Joden. Dus daar werd op dat moment ook een heel erg duidelijk, we moeten hier weg. Het huis wat ze hadden ooit, dat was geplunderd en kapot. Dus toen hebben ze gezegd, we moeten nu in toen nog Palestina zien te komen. En toen hebben ze een reis in gang gezet waar ze uiteindelijk tot 1945 of tot 1948 mee bezig zijn geweest om in Israël aan te komen. En dat was dus nog door half bezet Europa. Dus dat is een levensgevaarlijke reis geweest, waar onderweg mijn oma om te overleven heel veel talen heeft leren spreken. Zij sprak uiteindelijk op het einde van haar leven 15 talen. Dat is een bittere noodzaak geweest en uiteindelijk ook gewoon een liefde van haar om talen te leren.
Omdat Europa was tussen 45 en 48 eigenlijk op heel veel plekken nog in oorlog, in een soort burgeroorlog, in partisanenstrijd, in van alles.
Ze heeft het laatste deel, in 45 is echt nog door Europa gekruist. En op een gegeven moment kwam ze in Italië. En daar was het ook slecht, maar daar was het iets rustiger. Ze hebben heel lang in Rome gezeten. En toen in 1948 hebben ze, toen de staat Israël werd gesticht, hebben ze de eerste boot, en dat beschrijft mijn oma in haar dagboek, als een half illegale reis, of een half legale reis, hetzelfde, naar Israël te wagen. En toen kwamen ze daar in Israël.
Hoe heeft het jouw moeder, of jouw oma bedoel ik, getekend om jarenlang te weten dat jouw leven niets waard is? Dat zeg maar een verkeerde blik of iemand die je toevallig tegenkomt, een doorgedraaide fanatieke tiener met een geweer, dat het einde kan zijn.
Ja, nu refereer je naar een van de nazi's in het boek ook, waar we over schrijven. Dat is doodeng natuurlijk. En toen ze in Israël aankwam, ja, ik kan me dat natuurlijk niet inbeelden, gelukkig niet. Maar toen ze in Israël aankwam, toen kwam ze natuurlijk in een situatie die misschien nog wel veel complexer tot op de dag van vandaag is. En waarbij ze niet doorhad dat wat zij en met haar, al die mensen op die boot daar kwamen doen, voor heel veel anderen, tot een heel groot probleem zou leiden. Maar dat werd wel heel snel zichtbaar. De beroemde woorden van Ben-Gurion toen bij de Stichting van de Staat: vandaag zal iedereen dansen, morgen zal er bloed vloeien. Dat was in de grote tragiek en in het grote verdriet voor iedereen ook een feit. En wat er ook aan de hand was, en dat is iets wat voor mijn oma een enorm pijnpunt is geweest. De Holocaust werd in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog in Israël, werd niet als een gegeven beschouwen waar je veel over zou moeten praten. Het was eerder een teken van zwakte. Er was namelijk een nieuwe staat.
Er was een soort oplossing. We hebben dit bereikt. Ja. We gaan hier iets van maken. Laten we niet omkijken.
Ja, en dus mensen die binnenkwamen die er armoedig uitzagen of er slecht aan toe waren. Ja, die werden niet met de open armen ontvangen die mijn oma misschien wel verwachtte. En met haar heel veel anderen. Dus daar schreef mijn oma ook over, dat voor haar een shock was. En dat ze maar zo snel mogelijk zich ging fatsoeneren en aankomen en de taal goed tot in de puntjes Hebreeuws leren spreken, zodat ze niet zou worden geassocieerd met een holocaustslachtoffer. En dit hele idee van geen holocaustslachtoffer willen zijn, dat is pas veranderd na het Eichmann-proces.
Na 61.
Ja, toen is er een enorme kentering in het bewustzijn van wat de holocaust is geweest, heeft er plaatsgevonden. Maar dus, ik denk dat het hetzelfde is als zo'n jongen in een bos waar je op de vlucht voor bent tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of dat je in het land aankomt waarvan je denkt, en nu ben ik eindelijk veilig. Dat de pleuris uitbreekt of dat je met de rug wordt aangekeken. Dat heel veel met een mens doet. En dan heb ik het niet over de politiek, want daar wil ik me helemaal niet in bewegen. Maar gewoon in het puur intermenselijke trauma van iemand dat dan niet gezien wordt. En misschien wel wordt vergroot ook. Ja, wat dat heeft betekend voor haar, dat kan ik me niet inbeelden. Maar het feit dat ik daar een boek over heb geschreven, dat ik 6 voorstellingen heb gemaakt over deze thematiek, ja, dat zegt in ieder geval iets dat het in onze familie een hele hoop heeft betekend.
Zij gaf jou als kind bijvoorbeeld een levensecht geweer, Kadal.
Ja.
Of ze gaf je een ander speelgoed dat toch refereerde aan een bepaalde patriotistische houding naar de staat. Of in ieder geval de noodzaak om die te verdedigen. Daar zit alweer dat proberen iemand, hoe jong die ook is, erbij te trekken.
Ja, dat is pittig. Ja, ja, dat herinner ik me echt nog goed. Dat er op een dag opeens voor mij en mijn broertje zo'n nep geweer van het leger er stond. En daar was ik, ja, dat vond ik super, super tof natuurlijk. Zoals elk jongetje. Of niet
die graag
jongetje.
Cowboytje speelt of soldaatje.
Precies, precies. Dus mijn broertje en ik die renden achter elkaar aan met dat geweer door de tuin. En gingen poseren tot, ja, tot de schrik van mijn moeder. En ik weet niet of mijn oma dat deed met hier, je moet nu gaan ervaren wat het is om het. Ja, om je land te verdedigen, I don't know. Dat zou ik haar nu, maar ze is al lang overleden, wel eens hebben willen vragen. Maar goed, het is wel een atypisch cadeau. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen denken, ik heb hier in Nederland ook kinderen met speelgoedpistooltjes zien rondrennen. Dus misschien is het heel onschuldig. We kunnen het er ook misschien te groot maken.
Ja, hetzelfde ding kan verschillende ladingen hebben. Ja, dat is zonder meer waar. Maar in de context van dit boek denk ik toch dat ik jouw lezing wel geloof.
Ja, het zou kunnen, ja. Ik denk dat misschien wel waar is.
Jouw moeder ontmoette jouw vader. Jouw vader was een man die later heel veel in het theater zou werken. Ze werden verliefd, maar uiteindelijk kozen ze ervoor om toen jij nog heel jong was naar Nederland te gaan. Had dat iets met politiek te maken?
Nee, voor mijn vader niet. Mijn vader die wilde acteur worden en die sprak gewoon goed Hebreeuws, maar niet goed genoeg om als acteur aan de bak te gaan. Dus die wilde in Nederland een poging wagen. En voor mijn moeder was het wel zo dat toen in 86, dat ik geboren ben, in 88 was de eerste intifada. Dat was voor het eerst dat mijn moeder ook zegt dat het zichtbaar werd wat het protest van de Palestijnen nou eigenlijk inhield. En dat was voor mijn moeder ook voor het eerst van, fuck, wat doen wij hier eigenlijk op deze plek? Is dit wel een geoorloofde plek waar ik woon? En niet dat ze daar een keiharde politieke mening over had, maar wel een vraag. En daarbij heb je een jong kind. En als je dan voor het eerst ziet dat de Palestijnen die voorheen gewoon werkten op de hoek van de straat, nu bij wijze van spreken je bedreigen, wat nooit letterlijk fysiek bij mijn moeder is gebeurd. Maar er gebeurde een hoop. Dan kan ik me voorstellen, ik ben nu zelf vader van een kind van 3, dat je denkt, ik ga eens een andere plek opzoeken om te leven. Dus het is niet zozeer politiek als.
Nou ja, je zegt het is niet een politieke stelling, maar alleen het stellen van die vragen al. Dat is al een soort brisant bom, afhankelijk van de plek waar je hem stelt.
Ja, maar ik denk dat het nog complexer is, namelijk het feit, het is het allemaal, maar het is nog complexer omdat ik denk ook dat het voor mijn moeder een moment was om te kijken, hoe kan ik mijn leven in een ander land, los van de complexiteit met haar moeder, mijn oma, opnieuw proberen op te bouwen. Dus dat speelt ook een rol. En mijn moeder heeft altijd ook wel heel veel vragen gehad bij hoe doet Israël dit? En is dit de juiste manier om met Palestijn om te gaan? En ik denk dat een hele, hele belangrijke vragen zijn om te stellen. En dat voor haar in ieder geval ook wel iets was van, nou, ik ga dat eens elders uitzoeken.
Misschien wilde ze ook wel gewoon even weg van alle beladen stemmingen.
Ja, misschien is dat het ook wel. Gewoon
ergens waar het leven minder complex leek.
Ja, ja. Ik kan me dat heel goed inbeelden nu ik zelf vader ben.
Dat huwelijk heeft geen stand gehouden tussen jouw ouders.
Nee.
Je beschrijft je vader die in het theater werkte, een flamboyante man was. Ja, die ook veel steeds dronk, die vriendinnen over de vloer bracht. En dat jullie thuis als kinderen heel goed wisten hoe je die vriendinnen eigenlijk een beetje kon sarren. Door het feit dat ze hun best deden om die vader via jullie te versieren, tegen haar te gebruiken en gewoon ineens heel moeilijke eters te worden, bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Dat vond ik ontzettend geestig.
Ja?
heb je dat theatrale van je vader geërfd? Is het daar vandaan gekomen?
Ja, het lijkt wel veel op mijn vader, ja. En goed theatraal vermogen heeft die man. Dat heb ik ook wel. Maar ik lijk ook ontzettend veel op mijn moeder. Mijn moeder is pianiste, dus die klassiek pianiste en pianodocent. En ja, die heeft ook die schrijft ook, dus die heeft ook niet per se het theatrale, maar wel het artistieke in zich, het verhalende. We zijn sowieso een gezin met een hoop kunst. Mijn broertje is ook pianist. En ik denk wel dat ik altijd tijdens verjaardagen en feestjes mijn vader wilde volgen door verhalen te gaan vertellen of toneelstukjes op te voeren. En dat vond ik me altijd leuk.
Dus dat zat er al jong in, kan je dan eigenlijk zeggen?
Ja, dat zat er zeker jong in. Ja.
Je beschrijft een aantal kleine dingen waarin dat Joods zijn, hoewel je het niet echt praktiseert, ineens daar is. Bijvoorbeeld na het voetballen, onder de douche, dat de andere jongens zien dat je besneden bent. En dat ze ineens opmerkingen gaan maken.
Ja, dat is ook zo'n moment waar eigenlijk op je eerste vraag, waar je bewust wordt van een soort van identiteit. En dat ging heel raar. Dat was op de voetbal. En opeens werd er na afloop gezegd, ben je Marokkaans of zo? Waarom? Ja, je hebt een besneden lul. Ik zeg, nee, ik ben Joods. En vanaf dat moment begonnen de pesterijen of zo. Weet je wel,
Wat zeiden ze dan?
Ja, dat ging van hier komen de Israëlische raketten. En dan gingen ze patatjes naar mijn hoofd gooien. Tot aan dat ze me stonden op te wachten bij een tunneltje op weg naar huis. En ik ook in elkaar geslagen ben. Ja, of dat nou echt iets te maken heeft voor hen met Joods zijn, waarschijnlijk niet. Maar voor mij op dat moment, omdat ze het Joods zijn als argument pakten om mij te pesten. En ik huilde daar nogal makkelijk om. En dus een makkelijk op de kast te krijgen persoon. Dus waarschijnlijk was dat het meer dan het hele Joodse aspect. Maar dat versterkte wel heel erg mijn bewustzijn van, hey, ik ben een Joodse jongen. En ik was toen een jaar of 10, 11, 12 denk ik zo. 12 denk ik.
Met zo'n leeftijd dat je heel graag niet anders bent.
Ja, exact. En onderdeel van het voetbalteam wil zijn. En niet uitgelachen wil worden. En ik was al keeper. Dan ben je altijd al het gekkie. En met lang haar ook. Dus er waren genoeg redenen om me te pesten, zou je zeggen. Maar ze pakten het Jood zijn. En dat is een dat is dan iets dat om je oren wordt geslagen. En waar je er gewoon niet echt omheen komt, lijkt het.
En dan vrij snel op je 13e komt de bar mitzwa, het moment dat je volwassen wordt. Dat moet dan gevierd worden, maar dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren aanpakken. En daar kwamen die scheurtjes in de familie ook al naar boven. Ja. Hoe zag je dat zelf toen?
Ja, ik zag het zelf. Stel jij voor dat je op je 13e als kind wordt gezegd, er komen, 100, 200 man. En die komen allemaal speciaal voor jou. Je mag een heel programma samenstellen. Je mag het eten kiezen. En we gaan ervoor naar Israël. Er wordt een grot waar een restaurant in zat voor je afgehuurd. En een band ingehuurd. Nou ja, ik stond te stuiteren, man. Ik bedoel,
dat en ook het moment dat je ouders zeggen, jij bent volwassen. Dat,
ja.
Dat werd bij mij alleen gezegd als ik iets moest betalen. Dus ja, precies. Nu ben je volwassen, maar verder niet.
Ja, dat is de symboliek hè, van de 13-jarige van de bar mitzwa. Maar ik ben niet religieus opgevoed. Dus ik deed niet het voorlezen uit de Torah, of voorzingen uit de Torah, wat je eigenlijk behoort te doen. Want doordat je daar goed op hebt gestudeerd en dat dan doet voor de rest van de gemeenschap, toon je, ik ben volwassen. Ik zong een lied van Jacques Brel en van Akda de Munnik. En naar later bleek nogal een nationalistisch lied.
Wat gewoon een leuk lied leek.
Ja, wat ik gewoon een heel mooi, dramatisch lied vond. Maar wat later nogal een dat is niet helemaal waar. Het is eigenlijk helemaal geen nationalistisch lied. Het is alleen voor nationalistische doeleinden gebruikt. Maar ik dacht, ik heb hier een concert. We staan middelpunt. Weet je wel. Mijn oma organiseerde dat voor mij. En dat was een droom. En aan de andere kant werd er in Nederland door mijn moeder een heel tof discofeestje georganiseerd voor mijn 13e. Om ook gewoon een normaal feestje te hebben met vrienden en met cola, stiekem een beetje alcohol drinken. Wat dan helemaal uit de hand loopt.
Een gespleten identiteit daar.
Nou, Jurjen, die dit boek allemaal heeft, die met wie ik dit boek heb geschreven, het zijn mijn verhalen en hij heeft alles op papier gezet. Die kwam op een gegeven moment met een vrij scherpe analyse. Namelijk, die zei, volgens mij heeft daar op jouw 13e misschien wel een worsteling plaatsgevonden om jouw identiteit, onbewust. Jouw oma wilde jou een bar mitzwa geven en jou daarmee je Joodse identiteit en je Israëlische identiteit geven. En je moeder gaf jou een regulier discofeestje en die wilde jou gewoon een reguliere, seculiere opvoeding in Nederland. Waarbij een discofeestje zelfs uit de hand mag lopen. Het feestje eindigt met een kotsende jongen en dat ik als de dood ben dat mijn moeder mij nu op mijn kop geeft. Maar het eindigt met dat mijn moeder glimlacht en zegt, dit had mijn moeder me nooit toegestaan. Dus daar is onbewust, zonder dat mijn oma en mijn moeder echt dachten, we gaan nu eens even vechten om zijn identiteit, want dat weet ik zeker dat ze dat nooit hebben gedacht. Maar onbewust misschien wel een soort van identiteit op twee fronten. Daar is een appel op gedaan.
Je moeder wilde zich verzetten tegen waar zij vandaan kwam. Dat doe je dan via de opvoeding van je kind. En daardoor voelde het voor jou misschien alsof er wel degelijk werd getrokken.
Ja, terwijl dat voelde ik toen niet zo. Niet bewust, waarschijnlijk onbewust. En door Jurjen zijn slimme analyse hiervan dacht ik... oh ja, shit, hey, misschien heeft dat wel plaatsgevonden. En was dat wel heel complex. En vond ik het daarom zo belangrijk om het allebei... tot in mijn laatste porie die twee feestjes te vieren. En daarom heeft het boek natuurlijk ook de titel Het Beloofde Feest. En ook weer een verwijzing naar het beloofde land. De hoop van een land dat ja, eigenlijk nooit het feest is geworden dat het zou kunnen zijn.
Al die aspecten van de geschiedenis van Israël in één familie. De hoop, de bevrijding van hey, we hebben het gered. De teleurstelling, de wil om het te verdedigen. De wil om je ervan te distancieren omdat je het niet meer kan aanzien. Eigenlijk al die aspecten zitten in jouw familie. Alle familieleden vertegenwoordigen wel een deel van dat gevoel.
Ja.
Toen je theater ging maken, al vrij snel ging het over hele persoonlijke dingen. Over jouw familie, over jouzelf. Je voert jezelf op. Het lijkt me ontzettend emotioneel en ingewikkeld om dat te doen. Om te gaan schrijven, te regisseren, op een podium te gaan staan. Avond en avond dat verhaal te vertellen.
Ja, dat is ingewikkeld, absoluut. En dat leer je gewoon gaandeweg terwijl je bezig bent. Ik ben er nu veel beter in dan toen ik mee begon. Maar het was ook eigenlijk helemaal niet een vraagstuk... ga ik dit wel of niet doen? Het was er. Het moest gebeuren. Ik had zoveel... Ik werd zo gefrustreerd van het vrij platte debat... dat er over Israël werd gevoerd, waarbij er voor en tegen zijn. En ik dacht, het enige manier om iets te tonen over die situatie... is door mensen onderdeel te laten zijn van de complexiteit ervan. Dus laat ik dan maar eens 6 perspectieven... namelijk die van mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma... en mijn broertje en mezelf proberen te tonen. En dat zijn dus ook 6 verschillende voorstellingen geworden... die elk een ander perspectief op de problematiek belichten. Zodat ik niet oordeel. Want dat is voor mij de enige manier, denk ik, om theater te maken... en om mensen dichtbij een complex gegeven te laten komen. Dat is ook wat we nu in het AZC hebben gedaan met de wijksafari... is om te tonen en niet te oordelen. En dan kan je op de een of andere manier als publiek je meer verbinden. Dus ik plaatste mijn publiek steeds in situaties... waarbij je als publiek je moest verhouden tot de situatie. Bijvoorbeeld de voorstelling over mijn oma. Daar heb ik het publiek in een oude verrotte stadsbus geplaatst. En we hebben de vlucht vanuit Litouwen naar Israël... eigenlijk opnieuw geanceneerd in 1,5 uur. Waarbij ik erachter wilde komen. Kijk, jij en ik kunnen allebei wel begrijpen dat een vrouw... of een meisje van 16 die een kamp ontvlucht... uiteindelijk in Israël belandt en daar met hand en tand haar land verdedigt... dat ze nogal nationalistisch en heel zionistisch wordt. Dat kunnen we begrijpen, maar dat ervaren... dat is heel complex. Dus een voorstelling geeft je de gelegenheid om je dat echt te laten ervaren... door medevluchter te worden van mijn oma. En dan op het einde, op de een of andere manier... het zo zien om te draaien dat weer de complexiteit van het hier en nu... de consequentie van dat nationalisme, de consequentie van het zionisme... wat dat heeft voor de Palestijnen, weer te tonen... En dan in één keer zit je in 2 perspectieven. Die je als publiek hebt ervaren. En je eigenlijk geen antwoord meer op hebt. Want het is allebei net zo waar. Want mijn oma die verdient een land. En de Palestijnen verdienen een land. Snap je? En als je die allebei net zo kwetsbaar weet te tonen. Dan is voor mij een voorstelling geslaagd.
Lukt het om niet te oordelen. En wordt het ook gepikt. In zo'n gepolariseerd debat. En zo'n gepolariseerd conflict. Waar mensen al lang hun mening klaar hebben. Pikken ze het wel als jij... beide nuances probeert over te brengen?
Ja, dat is een heel moeilijke vraag om aan mij te stellen. Dat moet je aan mijn publiek stellen. Maar je hebt
de reacties vast allemaal ondervonden, ook in je eigen tuurlijk. Familie.
Nou ja, kijk, er is een heel groot verschil met erover praten, zoals nu in een interview, waarbij je het niet ervaart. Wij praten nu met elkaar, de luisteraar luistert nu naar mij. Dat is een heel ander soort beleving dan daar in die bus zitten. En dus zo in een gesprek, nee, lukt dat niet. Bijna niet. Maar als theaterpubliek is mijn ervaring dat toch wel... Nou, zal het zijn pak een beet 90% van het publiek dat ondergaat.
Want je kunt ze meenemen, je kunt ze dat laten ondergaan.
Ja. En dan kom je niet meer op het niveau van wel of niet. Nee, je hebt iets heel emotioneels beleefd. En je hebt je opeens verplaatst in iets waar je je nooit in verplaatst. Namelijk het perspectief van een vrouw die heeft moeten vluchten en nu een land met hand en tand verdedigt.
Je neemt het perspectief van je oma, van je moeder, van je opa, van je broer. Al die scheuringen. Was jij aan het eind van die 6 voorstellingen niet helemaal emotioneel kaal gevreten?
Ja, man. Ik heb een jaar met een burn-out thuis gezeten.
Echt een burn-out?
Ja, 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 ja. Dat was niet alleen hierdoor. Er waren nog wel meer dingen in mijn leven die niet zo lekker liepen toen. Maar ik heb 6 voorstellingen gemaakt over mijn familie. Nou, dat heeft mij wel echt binnenstebuiten gekeerd. En ik kreeg in diezelfde periode van Meulenhof, de uitgeverij van het boek, kreeg ik de vraag, wil je er een boek over schrijven? En toen dacht ik, ja, dat doe ik wel even. Nou, een zware onderschatting is dat geweest. Ik heb het eerst 3 jaar zelf geprobeerd. Daarna het in een hoek gegooid. En toen kwam Jurjen, die het heeft opgeschreven, die de schrijver is, maar ook mijn beste vriend. Die zei, laat mij nou eens lezen wat je hebt geschreven tot nu toe. En geef het nog niet terug, de opdracht aan Meulhof. Dus toen heeft hij het hele eerste hoofdstuk heeft hij een maand later opnieuw bij mij ingeleverd. Helemaal herschreven met een kwaliteit waar ik helemaal schil van werd. En toen dacht ik, ja, dit is de enige manier waarop ik het boek kan gaan realiseren met hem. En daar stond de uitgeverij gelukkig ook vanaf de eerste seconde achter. Dus toen heb ik nog 3 jaar met Jurjen gewerkt aan het boek. Wat monnikenwerk is geweest van hem. En maar dat kwam allemaal in diezelfde periode, die vraag, dat het allemaal al tegen zijn einde liep. En ik heb ook echt die 6 jaar nodig gehad en de afstand van Jurjen, de analyse van hem, het nieuwe blik op het verhaal, om dit boek te kunnen uitbrengen.
Je noemde net dat je zelf vader bent sinds een paar jaar.
Fantastisch.
Heb je dan ook de ambitie om Israël aan je kinderen mee te geven? Om ze mee ernaartoe te nemen, geregeld, om dat toch deel van hun opvoeding te laten zijn?
Het is er één, het is één dochter. Nou, niet regelmatig, nee. Nee, ik heb niet de behoefte om daar een paar keer per jaar of zelfs jaarlijks heen te gaan. Ik ben wel vrij recent erheen gegaan. Omdat ik familie heb, waaronder de nieuwe vrouw van mijn opa. Die ook in het boek voorkomt. Die nogal oud is. En ik dacht, ja, dat is toch echt wel een persoon waarvan ik heel graag wil dat ze mijn dochter ziet. En als ze op een dag omvalt, dan is het te laat. Dus toen ben ik vertrokken naar Israël met mijn dochter en mijn vrouw. En dat was een onwaarschijnlijk bijzondere en belangrijke reis. Omdat ik daar eigenlijk als vader in één keer kwam. En daarmee in een heel ander perspectief belandde ten opzichte van mijn familie en ten opzichte van het land aan zich. En opeens mijn nicht, met wie ik in het verleden in een hele ingewikkelde gesprekken kwam rondom mijn dienstplicht, die ook kinderen had, worden dingen heel erg zacht. En eigenlijk doordat we elkaar ontmoeten door de ogen van onze kinderen, zagen we elkaar ook heel erg anders. En heb ik ook op een gegeven moment alle moed bij elkaar verzameld om op een van de laatste avonden dat ik er was te zeggen, weten jullie nog dat jullie op mijn 18e mei landverrader hebben genoemd? Waarop eerst door mijn oom werd gezegd, nee, daar kan ik me niks bij voorstellen. Waarop zijn vrouw zei, nou, jawel, jawel, jawel.
Dat is wel gebeurd.
Dat is wel degelijk gebeurd. En toen in één keer bleek die hele discussie van toen eigenlijk enkel en alleen maar te gaan over het verdriet dat wij weg waren. En dat met deze keuze voor hen het definitief was dat wij weg waren. Dus dat hele politieke was er af. Wat ik eerder ook al een beetje zei. En toen legden ze me ook beter uit van, Ila, je moet je voorstellen, wij kwamen net uit die tweede intifada. En ze hebben toen ook echt pittige dingen meegemaakt. Mijn nicht heeft ternauwernood een aanslag op een terras. Echt op een kwartier weten te omzeilen. Hoe zeg je dat? Ze was gewoon weg, gelukkig. Een kwartier voordat het terras werd opgeblazen. En dat is een realiteit die je dan op één keer anders bekijkt. En je ziet elkaar opeens. En opeens is er eigenlijk enkel nog het verdriet van elkaar missen. en het opnieuw elkaar ontmoeten. Omdat je kinderen hebt. En die kinderen, ja, die hebben helemaal geen boodschap aan welke vorm van verleden dan ook. Die hebben enkel elkaar en het plezier. En die spraken Hebreeuws, Nederlands door elkaar. En dat is helemaal een mooie cacophonie.
Nou is dat misschien ook wel de tragiek, dat al die kanten van zo'n verhaal best heel voorstelbaar en invoelbaar zijn, maar dat je daar nog steeds geen oplossing mee hebt.
Ja, Ja, omdat je een bepaald verdriet met elkaar deelt. Maar dat is dan misschien wel de oplossing, dat je dat draagt met elkaar. Ik heb met mijn nicht samen dat verdriet gedeeld in een wandeling daarna naar mijn auto na dat gesprek. En hebben we heel mooi gepraat en ineens was er een soort van rust. Ik ging ook heel rustig terug naar Nederland. En dus ik heb niet zo de behoefte om mijn dochter jaarlijks dat land te tonen. Ik heb wel behoefte dat ze mijn familie af en toe ziet. En ook de vrienden die we daar hebben. Ik heb hele dierbare vrienden. Dus dat gaat veel meer over de mensen dan over het land, snap je?
Lijkt me sowieso een verstandige houding om het eerst over mensen en dan over het land te hebben. Je vertelde toen ik bij de wijksafari was, dat je op een strand stond, ik geloof in Tel Aviv.
Ja.
En dat je ineens realiseerde dat het een soort paradijselijke omgeving was waar je stond. Het was mooi weer en de zee was lekker. En dat als je dan nog geen uurtje rijden daar vandaan bent, dat op eigenlijk datzelfde strand aan de Palestijnse kant, dat het daar gevaarlijk is, een soort oorlogsgebied.
Ja, nou die realisatie had ik al wel, dat wist ik al wel. Maar voor mij heeft dat een hele andere dimensie gekregen door de wijksafari. In de wijksafari hebben we gewerkt met een jongen die is gevlucht uit Gaza. En die hier in Nederland asiel heeft aangevraagd. En door zijn verhalen over Gaza kwamen die dingen heel dichtbij. En hij liet mij op een gegeven moment een foto zien van hem op het strand in Gaza. Ziet eruit als een doodnormale strandfoto waar jij en ik samen op zouden kunnen staan. En dan zei hij, maar kijk eens goed hier op die foto. En er was een brug die het water in liep. En die splijt de zee als een soort van landgrens. En hij zei, daar lopen constant Israëlische soldaten. En als we te dicht de buurt daarbij in komen te zwemmen, dan schieten ze ons uit de zee. En dat zijn de Israëlische soldaten. En dan weet ik niet of hij dat echt wel eens heeft zien gebeuren, of dat verhalen zijn die ze elkaar vertellen. Maar ik weet wel degelijk dat ergens op een soort van...
Die angst is echt.
Ja, die angst is echt. En het zal ongetwijfeld ook misschien wel eens gebeurd zijn. Dat durf ik niet met keide feiten te onderleggen. En toen liet ik een foto zien van mijn eigen dochter op het strand van Tel Aviv, wat dus maar 50 kilometer verderop is. En hetzelfde zand, hetzelfde zee, hetzelfde zon. En dan zeg ik ook in de voorstelling van, hoe kan het dat mijn dochter daar de leukste vakantie van haar leven heeft beleefd en Mohammed 50 kilometer verderop onder schot wordt gehouden?
Door die wijksafari ben je met Mohammed ook echt bevriend geraakt?
Ja.
Of misschien zelfs daarvoor al, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar jullie zijn echt kameraden geworden.
Ja. Ja, dat is heel bijzonder. De wijksafari van Adelheid Rozen, Zina, is een project waarbij theatermakers en acteurs zich laten adopteren. Zo noemen we dat. En dan leef je dus 2 weken met elkaar in elkaars huizen, in elkaars leven. En in dit geval dus in een AZC. De wijksafari was dit jaar in een AZC. Mijn adoptieperiode bestond uit 2 weken werken in het AZC. Ik ben geadopteerd door Peter, de manager. Fantastische man.
Grote, kalende, stevige jongen.
Ja.
Was een beetje een soort jongen die wat hoekig overkomt in het begin, maar wat degelijk zijn hart heel goed op de goede plek heeft. Maar...
Nou, echt Peter voor president, hoor. Echt, als die ervoor gaat, ik zeer het je, gaat goed komen. Nee, die man is heel bijzonder. Die heeft mij toegelaten in het systeem van het COA. Ik wilde graag het COA van binnenuit leren kennen. En hoe dat werkt, de regelgeving. Dus ik werkte daar 2 weken als een zogeheten woonbegeleider. Ik heb ook gewoon een contract voor 2 weken gehad. In diezelfde periode was een andere theatermaker, acteur Kais. Dat is Kais Setti. Dat is een van mijn beste vrienden. Die oorspronkelijk uit Tunesië komt, woont in Duitsland. Die woonde in die 2 weken in het AZC. En iedereen van het COA die wist, er woont hier een acteur nu in het pand. Maar niemand wist wie het was. Zodat hij echt zoveel mogelijk dezelfde behandeling zou krijgen. Zoals iedere andere vluchteling. Dat hij echt helemaal zou doorleven wat het is. En ook heeft hij de interviews gehad die je krijgt van het IND. En met het COA. Etcetera. En hij leefde toen samen met Mohammed. Dus hij is geadopteerd door Mohammed. En in die periode hebben we allebei een andere kant van het AZC leren kennen. Ik van de regelgeving en die streng is.
Maar de kamerinspectie, want jij moet dan af en toe even kijken of er niet wordt gerookt, of er geen brandbare spullen liggen, of het nog een beetje netjes is.
Ja.
Et cetera. Want er zijn natuurlijk regels in zo'n COA, in zo'n AZC die allemaal redelijk zijn. Maar die allemaal ook heel lullig zijn om te moeten naleven.
Ja. Ja, ik heb op een gegeven moment iemand een boete voor roken moeten uitdelen. Dat vond ik echt, echt iets heel complex. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je gewoon lekker in je kamer gaat zitten roken. Maar dat zijn de kleine. Er zijn heel veel kleine dingen binnen het COA die zorgen voor een heel complex samenleven. Omdat het COA die besluit over heeft regels en dus besluit over een andermans leven. En aan de andere kant heb je de bewoner die eigenlijk gewoon daar vrij wil leven. En zo heb je dagelijks constante wrijvingen. Maar het echte complexe geheel kwam op gang toen Mohammed werd afgewezen. Zijn asielrelatie werd afgewezen. En ik ook meeging naar zijn advocaat. En waarom. En dan kom je in een enorme malle molen terecht. En ik op een gegeven moment erachter kwam dat het systeem waarbinnen Mohammed nu opereert, of waarbinnen die afgewezen is, eigenlijk een heel complex systeem is, wat ik hem ging proberen uit te leggen. En dat was heel moeilijk. Want ik kwam erachter door die advocaat van, nou, als die nu wordt afgewezen, dan gaat hij van poppetje A naar poppetje B binnen het IND. In het slechtste geval word je dan weer afgewezen, vertelde die advocaat. En laten we er even voor de mak van uitgaan dat dat gebeurt. 90%, dan ga je daarna naar de rechter. De rechter start een nieuw onderzoek, want die is onafhankelijk. Die kijkt enkel naar de rechtsstaat. Die kijkt niet naar politiek beleid, want IND is een politiek orgaan van het kabinet. Als de rechter je afwijst, dan kan je in hoger beroep. En als je daar wordt afgewezen, is het afgelopen. Maar niet bij Mohammed, want Mohammed is stateloos. Die heeft een Palestijns paspoort, wat wij niet erkennen in Nederland. En dus zou die op dat moment dat allemaal echt gaat gebeuren teruggestuurd worden naar Ter Apel. En om daar zijn asielprocedure opnieuw te starten, maar nu op basis van het feit dat die stateloos is. En dan zou die waarschijnlijk zijn papieren wel krijgen.
Nou, en hoe dat er in praktijk uitziet, is de hele dag triktrakken of patiënten of boterkaas en eieren. En dat dagen, weken, maanden, jarenlang. En elke keer maar wachten of er al een brief van het IND is.
Ja.
Met een uitslag.
Precies.
En in jouw rol van degene die daar de orde bewaakt of en andere dingen doet, geldt eigenlijk als motto dat je niet bevriend mag worden.
Ja.
Niet gehecht moet raken aan die mensen. En je moet ook zorgen dat die mensen zich niet te veel thuis gaan voelen in Nederland, want ze zullen wellicht weer weg moeten. Dus ga ze nou niet de taal leren, want daar hebben ze toch niks aan.
Ja, ja.
En een heel onthechte situatie. Eigenlijk is iedereen in een soort tussenland.
Ja, en wat ik wilde doen met die voorstelling, en we ook echt geslaagd is en echt heel trots op ben, het is een route die je doorloopt van 4,5 uur als publiek, waarbij je eigenlijk de hele de reden waarom Mohammed is gevlucht vanuit Gaza, vervolgens zijn hele vlucht vanuit Gaza naar Nederland ervaart. Net zoals eigenlijk ik ook de vlucht van mijn oma heb geanceneerd in die bus. Nu heb ik dat gedaan met Mohammed op een braakliggend terrein.
Bijna de omgekeerde vlucht.
Ja, ja, precies. En om terug naar Europa. Mohammed.
Want zij ging via, nou ja, zeg maar van Oost-Europa,
door Europa
naar het Midden-Oosten. En hij ging van het Midden-Oosten
precies,
naar door Nederland. Zuid-Europa naar Nederland. Bijna dezelfde route.
Ja, ja, min of meer wel, ja. En je ervaart het als publiek en wat dat is. Dus je maakt een heel integer, een heel heftig verhaal mee van een jongen die moest vluchten. En vervolgens kom je aan in Nederland en hoe dat hier is. En in een AZC met dus deze regelgeving, dat eeuwige wachten, dat eeuwige spelletje spelen, dat gejengel en ouwe hoer over regels. En dan komt op een dag in één keer gewoon dat vonnis en dat je wordt afgewezen. En dan is de mokerslag. En daar komt de vriendschap in één keer op het spel te staan. Van niet alleen maar mij en Mohammed, maar ook Kais en mij. Die daar als acteur ook in geheel zit. Omdat Kais aan de kant van de vluchteling zat. En ik het systeem echt probeerde blijven uit te leggen aan Mohammed. En steeds probeerde uit te leggen dat er als die zus en zo zou handelen, dat het misschien wel goed zou kunnen komen. En dat is een, op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd van, ja, weet je, als vriend jank ik met je. Maar nou, dan moet je je boeltje bij elkaar zien te krijgen. You gotta love the system, op de een of andere manier. Want dat is het enige waar je op kan bouwen. En je moet je advocaat vertrouwen. Wat ik
ontroerend vond als bezoeker was dat je dat werkelijkheid en theater door elkaar gingen lopen. Omdat het twee acteurs zijn die een soort snuffelstage bij elkaar hebben gelopen. Maar uiteindelijk gewoon acteurs zijn, die doen gewoon hun werk. Eén jongen van wie het wel degelijk zijn verhaal is, maar die toevallig ook goed kan acteren.
Ja.
Die op het moment dat die voorstelling werd gemaakt, werkelijk op dat vonnis wachtte. Ja. En echt niet wist waar die zijn komende 10 jaar zou doorbrengen. En op een zeker ogenblik, helemaal aan het eind, komt er een ontknoping. die niet gepland was, niet geschreven, dat toch even verteld moest worden, dat hij wel degelijk die status heeft gekregen.
Ja,
wat
ja,
niemand verwachtte.
Nee, hij heeft 2 weken geleden, tot onze grote verbazing en opluchting met name natuurlijk, laat staan voor hem, heeft hij zijn status gekregen. We weten nog steeds niet waarom, dus daar zitten we op te wachten. Maar precies wat jij zegt, daar gaat het om. Ik wilde eigenlijk de route zo bouwen dat je dat fictie en realiteit zo hard door elkaar gaan dat je op een gegeven moment niet meer weet wat waar is en wat niet. Wie de acteur is en wie de echte persoon is. En dan op het einde moet je een keuze maken als publiek. Want je komt in zo'n situatie, plaatsen we je, dat je moet kiezen of je het verhaal van Mohammed gelooft, ja of nee. Want hij vraagt ook, do you believe me? En als publiek word je gedwongen om te kiezen. En dan stelt Mohammed op het einde ook de vraag, but is it important that you believe me? Nadat het publiek ook heeft gestemd. En daar wilde ik ook heel erg naartoe werken. Dat je als publiek op een gegeven moment ook gewoon de zit wat het in de situatie dat het IND doet. Het IND is de hele dag door bezig. Is dit waar of niet? Geloven we deze persoon of niet?
Met maar heel weinig referentie en maar heel weinig mogelijkheden om dingen te checken.
Ja, nou ja, ze proberen te doen met man en macht hun best. En dat geloof ik ook echt dat dat wel zo goed mogelijk gaat.
Maar het lijkt mij heel ingewikkeld om te checken of iemand bedreigd wordt door, ja, door zijn ex-schoonbroer.
Ja.
Of dat iemand tekenen heeft gehad dat een regime achter hem aan zit.
Nou ja, er zitten littekens op zijn lichaam van martelingen. En die zijn echt. Maar we weten natuurlijk met z'n allen niet wat daadwerkelijk daarvan de oorzaak is van die littekens. En daar is het IND ook mee bezig. En dat tonen we op het einde ook. Van, do you see the scar? Is this from a knife? Or is it from a piece of glass that went to his belly when he fell out of a tree as a kid? Snap je? Dus daar verdraaien we ook op het einde zelf ook de feiten die we eerder hebben gegeven. Omdat we eerder vertellen dat het wel degelijk door een mes kwam. Maar op het einde zeggen we, maar was dat wel zo? Want dat is wat het IND doet. Is dit wel zo? En die vraag die stellen ze. En Mohammed die had zo'n grootmoedige vraag die op een gegeven moment aan ons ook stelde. En daar wilde ik ook echt mee eindigen. Dat hij zegt, but is it important that you believe me? En daar hebben we niet één op één een antwoord op. En daar stuur ik mijn publiek op het einde. Dan maken we een wandeling door de wijk. En dan praten we over die vraag. En daar komen pittige gesprekken ook los.
Ja, omdat dat veel mensen twijfels hadden, maar dat niet in iemands gezicht durven zeggen. Dat is natuurlijk ook een aspect.
Nee, en de laatste 2 weken vertelden we dus ook van, en nou, nu is er iets heel wonderlijks gebeurd. Mohammed heeft wel zijn papier gekregen. En wat ik ook van het publiek soms terugkreeg, is dat ze dachten dat dat er ook bij hoorde. Dus je weet op een gegeven moment echt natuurlijk niet meer wat fictie is en werkelijk.
Maar je zei net over het verhaal van je oma. Je wil het publiek iets laten ondergaan, iets laten voelen, iets laten meemaken, om ze zo empathisch te krijgen, om ze zo invoelend te krijgen over andermans verhaal.
Ja.
Want dat heeft meer zin dan een discussie of een opinieartikel, dan het met woorden alleen te proberen. Dat lijkt jouw missie als theatermaker.
Ja, dat is voor mij ook de schoonheid van theater. Dat je dus mensen op zo'n manier iets invoelbaar kan laten maken. En dat vind ik als ik naar theater ga ook het allermooiste. Als ik in een perspectief van een personage of van een visie van een schrijver echt ben meegenomen en in een wereld ben beland die zo ver van mij is, maar hem wel opeens begrijp. Of nee, begrijpen is eigenlijk niet het goede woord, die ik opeens invoel.
Maar dat betekent dat jij als theatermaker je helemaal in al die situaties moet invoelen en dat je eigenlijk permanent het leed van de wereld op je schouders hebt drukken.
Nou, dat vind ik iets te groot gezegd, dat ik het leed op mijn schouders heb drukken. Maar ik probeer me wel degelijk altijd dat waar ik probeer de personages te worden. Dus nu ook, want ik heb deze route die ik net beschrijf binnen de wijksafari, die heb ik met veel andere mensen gemaakt. Maar ik heb wel, ik ben de regisseur van die route, dus ik heb wel al die perspectieven doorvlochten en zitten beleven. Maar dat is ook denk ik wat tenminste ik als theatermaker doe.
Proberen je onder te dompelen in een verhaal en echt tot het uiterste gaan om dat begrijpelijk te krijgen.
Want als je met Mohammed in één keer zo lang leeft en hij vertelt je dit verhaal over zijn leven en dan lees je in de IND-verslagen toch weer net een ander verhaal en dan lees je en dan hoor je de advocaat dat weer leggen en dan snap je, dan kom je op een gegeven moment in een soort van ja, maar het is allemaal dus hebben ze een kern. En allemaal spreken ze de waarheid. Zit hier niemand te liegen. Laat ik daar maar even van uitgaan. Dan, wat snap je? Dus dan moet ik me steeds verhouden tot iemands anders werkelijkheid. Ja, dat is fantastisch.
Wat ik ook een mooi verhaal vond.
Wie is de mol in de werkelijkheid?
Een ander aspect eraan is dat er een man was in Overvecht die zich tot het uiterste verzette tegen de komst van het asielzoekerscentrum.
Ja, mooie man.
Die zelfs gedreigd had het in brand te steken als het er zou zijn. Wat hem ook in problemen bracht met de autoriteiten, zo'n dreigement. Dat is natuurlijk strafbaar. Die uiteindelijk, toen het er kwam, een heel andere houding aannam.
Ja, daarom zeg ik ook mooie man. Dat nu niet mensen denken dat ik hem vanwege dat dreigement een mooie man vind. Nee, deze man die is echt 180 graden gedraaid. En ik ben bij hem langs geweest, samen nog met andere mensen van de wijksafari. En hij heeft ook uiteindelijk meegedaan in de wijksafari. En uiteindelijk was het een hele betrokken man bij de wijk. En ging het hem niet om de komst van de asielzoekers, maar ging het om, dus het ging hem niet om buitenlanders, maar waarom zo'n plek, of zo'n asielzoekerscentrum op deze plek, in deze wijk.
Die toch ook kwetsbaar is. Precies. En ook flinke aantallen natuurlijk.
Ja, en hij was gewoon heel bang. En dat het allemaal 400 mannen zouden zijn die allemaal zouden komen verkrachten en weet ik veel wat. Nou, we kunnen allemaal nog die dingen in de media nog wel herinneren, denk ik. En hij had uitgerekend hoeveel benzine die nodig had om het AZC plat te krijgen. En toen vroeg hij aan zijn vrouw van, hoe stond jij daar dan in? En toen zei zij supermooi, ik stond op het punt om spullen te pakken als dit echt zou gaan gebeuren.
Dat huwelijk was bijna geklapt.
Ja, nou gelukkig dus voor het huwelijk en voor het AZC niet. Want hij heeft besloten om voor de liefde te kiezen. Dus de liefde heeft het AZC gered. En uiteindelijk heeft hij een enorme turn gemaakt. En is met Peter, de manager van het AZC, gaan praten. Is rondgeleid. En vond het eigenlijk best wel een hele mooie en bijzondere plek. En vertelt, heeft in de afgelopen 7 weken elke dag, of 4 keer in de week, zijn verhaal verteld. Aan mensen in de wijksafari. Ja, dan vind ik je wel echt een held. En moest alleen eventjes wennen aan dat hij het uit in termen van ik ga het in de fik steken. Dat zou ik het niet zo snel.
Maar de schok bij het theaterpubliek was natuurlijk ook mooi om ineens die man te zien.
Ja.
Om eerst het verhaal te horen van de jerrycans en dan
dat is
de man te
ontmoeten. In de route van Hanneke Groenteman zat hij. En dat was een heel mooi moment dat Hanneke daar in één keer langskomt. En Hanneke liet eerder beelden van hem zien, ook in haar scène. En dan in één keer ontmoeten ze die man. Dat was, zoals Hanneke zegt, een van de hoogtepunten van haar route.
Het is ook mooi omdat het gaat steeds over de vluchtelingenstroom en de toevloed en de massa en de aantallen. En daarmee wordt het een beetje ontmenselijk. Het zijn natuurlijk allemaal losse verhalen van individuen met zeer, zeer uiteenlopende verhalen. En het is gewoon wel interessant om mensen te ontmoeten en één verhaal te horen.
Ja.
Liever dan het verhaal van statistieken en dikke strepen op landkaarten van hoe het. Hoe het moet.
Ja, ik wilde echt heel erg graag twee perspectieven tonen. De mens in zijn integriteit en het systeem in zijn integriteit. En zowel de mens als het systeem faalt ook en struikelt. Maar dat ook tonen. En die twee samen proberen te laten verenigen. En dat gaat niet. En dat levert soms hele moeilijke situaties op. En die. Dat snijvlak, die onmogelijkheid, dat wilde ik heel graag laten zien.
Dan hebben we het nog niet gehad over je broer.
Nee.
Want jouw broer heeft een heel andere levenshouding. Ik weet niet hoe dat nu zit, maar de voorstelling ging erover dat hij eigenlijk volop zich in het nachtleven, het feesten.
Oh ja. Heb je die gezien toen de tijd?
Nou, ik heb erover gelezen.
Oh ja.
Maar dat hij eigenlijk helemaal geen zin had om zich met de wereldproblematiek bezig te houden.
Ja, die had toen de tijd. En dat is echt een andere tijd waarin hij veel jonger was. En ik weet niet hoe die dan nu, of als we de voorstelling nu zouden maken, hoe die er nu in zou staan. Maar die ging. Die kon, en daar kon ik me over verbazen. Ging hij ten tijde van de Gaza-oorlog, die er toen was. Kon hij zich veel makkelijker bewegen in Israël dan ik. Ik vond dat dan heel complex om daarheen te gaan en mensen te zien. En vrienden te zien. En die kon dat allemaal wat makkelijker of zo. En die kan misschien ook de complexiteit van die werelden wat meer dragen. Ik ben wat zwart-witter of zo. Misschien in mijn privé ben ik wat zwart-witter. Dat heeft tot wel interessante discussies.
Maar dat is uiteindelijk ook een karakterverschil.
Ja, maar mijn broertje en ik verschillen fundamenteel. Ja. En dat is in ons geval gelukkig nooit onoverbrugbaar geweest. We hebben elkaar altijd gezien en gerespecteerd. En ontzettend veel houden we van elkaar. Maar hij kan iets wat ik niet kan. Hij heeft veel minder angst in het leven, denk ik. Hij heeft op een gegeven moment een wandeling gemaakt door Oost-Jeruzalem. En toen iemand van onze familie dat hoorde... Nou, nee, kreeg het verschrikkelijk op zijn flikker. Van, hoe kon je dat doen? Dat had heel anders kunnen aflopen dan het nu is afgelopen. Maar hij heeft daar geen angst voor. Dat is een beetje mijn vader ook, denk ik. Mijn vader die had ook heel veel vrienden in de Palestijnse gebieden... waar die ook geregeld heen ging. En dat werd hem afgeraden. Maar ja, als die werd uitgenodigd voor een huwelijk of voor een feest... dan ging die. En mijn broertje die ging gewoon even daar kijken. En die had daar een hele fijne tijd. Die heeft volgens mij een kop thee gedronken. En is rustig weer teruggewandeld. En ja, daar ben ik misschien iets te bewust voor en te angstig voor of zo. En om dat toe te laten. En ik zou dat wat meer willen hoor. Dat wat mijn vader en mijn broertje hebben.
Maar een ander aspect daarvan is dat hij ook erin slaagt, althans toen, om de problemen te laten en gewoon lekker zijn leven te leiden.
Ja, ja. Ja, dat is ook heel mooi. En tegelijkertijd ook zou je dat ergens als een vorm van escapisme kunnen benoemen. En daar ergens op dat snijvlak bewoog die voorstelling. Is het escapisme of is het eigenlijk wel een hele gezonde houding?
Weet je het antwoord inmiddels? Is het verstandig om de wereld te laten of is het laf?
Nou, het is het allebei niet. Het is en niet laf en het is ook... niet goed om de wereld te laten. Om
het van je af te laten glijden. Ja,
ik weet het niet. Ik ben heel blij, laat ik het maar anders benoemen... dat dit boek er is en dat voor mij de hele cirkel rond is.
Dat je dit verhaal nu hebt verteld in alle aspecten.
Ik heb er 6 voorstellingen over gemaakt en het voelde steeds onaf nog. Het is nu af. En dat komt echt opnieuw door ook het schrijftalent van Jurjen. En zijn afstand tot het verhaal. En het boek gaat ook ergens over een cirkel willen doorbreken. Door willen gaan, los van identiteit. Uiteindelijk gaat dit hele boek niet over Israël, gaat niet over Jood zijn. Het gaat ook niet over Nederland. Het gaat over iemand die binnen zijn familie een enorme complexiteit ervaart. En daar heel graag van wil losbreken. Mijn oma wilde dat al. Mijn moeder wil dat nog steeds dagelijks. En ik wil dat ook. En ik hoop dat ik met dit boek ergens voor mezelf ook iets heb doorbroken. Dit boek is voor mij een cadeau wat Jurjen en Meulhof mij hebben gegeven. Dat is onvoorstelbaar. En ik heb dit straks voor mijn dochter, weet je wel. Dat is,
dan kan zij het lezen over...
Over hoe ik ook wil dat in een nieuwe generatie dat anders zou gaan.
Family Ties. Het is geschreven door Jurjen Sietsma. Die heeft jouw verhaal opgeschreven. Ila den Boer, dank je wel. Het was me genoeg om je hier te gast te hebben.
Dank je wel.
En zometeen meer in Nooit meer slapen. Twitter @VPRO_NMS.